Goedemorgen gemeente, gasten en iedereen die nu op een later tijdstip met ons meeluisteren. Van harte welkom in deze eredienst. In deze dienst zal voorgaan dominee Last uit Veenendaal. Het thema van de preek is Mijn losser is de levende. We lezen uit Gods woord op twee plaatsen. Allereerst uit Job 19, de versen 1 tot en met 29. En als tweede uit Matteüs 27, de versen 33 tot en met 46. Dan nog enkele mededelingen namens de kerkenraad. Afgelopen maandag 13 augustus is overleden zuster Hendrika Catharina Simons Rozenboom in de leeftijd van 91 jaar. Zij woonde op de Vijgendam 34. De begrafenis heeft plaatsgevonden afgelopen vrijdag 17 augustus op de Munnikenhof. In deze dienst zullen er voor de slotzang twee collectes gehouden worden. De eerste is bestemd voor de diaconie in het algemeen. En de tweede voor de kerkelijke kas, met name de zending. En bij de uitgang zal er gecollecteerd worden voor het bouwfonds. Op deze diaconale zondag wil ik uw aandacht vragen voor de situatie op het Indonesische eiland Lombok. Dit eiland is de afgelopen weken diverse malen getroffen door aardbevingen, waardoor er veel schade is ontstaan aan woningen en ook veel slachtoffers zijn gevallen. In deze dienst willen we ook voorbeden doen voor de slachtoffers van deze aardbevingen. En we willen ook God zegen vragen voor de hulpverleners die naar het eiland zijn vertrokken om hulp te verlenen. Vanwege deze situatie zal er volgende week zondag 26 augustus bij de uitgang een noodhulpcollecte worden gehouden. Namens de diaconie wil ik naast uw gaven ook dit eiland en de slachtoffers in uw voorbeden opdragen. Als laatste nog een mededeling over de sportdag. Zaterdag 8 september zal de jaarlijkse Prio sportdag weer gehouden worden. Deze sportdag is voor alle leeftijden, dus degenen die zich nog niet hebben opgegeven, kunnen zich nog steeds opgeven. Maar als u dat niet ziet zitten, bent u ook van harte welkom om gewoon langs te komen om de sporters aan te moedigen en om elkaar te ontmoeten. We gaan nu zingen Psalm 116, vers 1 en 5. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, de God die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt, die altijd leeft en nooit weer loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van al de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. We willen nu samen zingen, ook ter nagedachtenis aan onze overleden zuster Simons, uit Psalm 43, de versen 3 en 4. Die ons eindeloos verheugt. Maar dat kan alleen maar als we met hem leven en ook als we voor hem leven. En daarom luisteren we ook vanmorgen naar de 10 woorden, de wet die hij meegaf aan zijn volk Israël. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, nog geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult ze daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige, jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ondoordacht misbruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We zingen nu Psalm 119, vers 8. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, trouwe, eeuwige, heilige en machtige God. Wat een voorrecht dat we ook op deze zondagmorgen hier samen mogen zijn. Samengekomen als uw gemeente. Samengekomen rondom uw woord. Samengekomen om naar u te luisteren. Om van u te zingen. Om tot u te bidden. Om onze gaven aan u te geven. Wat een rijkdom. Wat ook een rijkdom, trouwe God, dat we aan het begin van deze dienst beleden hebben dat u onze hulp bent, onze verwachting. Want we beleiden dat we het niet van onszelf kunnen hebben. We beleiden dat we in alles, ook in deze dienst, in elk onderdeel van deze dienst, afhankelijk zijn van u. En daarom vragen we u, wees bij ons. We hebben samen geluisterd naar die 10 woorden die u gaf aan het volk Israël als de weg die zij en wij mogen gaan. De weg dicht bij u, de weg achter u aan, de weg in oprechte liefde tot u en oprechte liefde tot de naaste. En als we eerlijk luisteren vanmorgen, dan moet u ook beleiden dat daaraan veel heeft gemankeerd, ook in de afgelopen week. Wij bidden u, wilt u ons dat vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En wilt u vanmorgen met uw geest uw woord voor ons openleggen, op de preekstoel en in de kerkbank en thuis, als we meeluisteren, zodat we uw woord werkelijk verstaan en het mag binnengaan binnen de hartkamer van ons leven. Wij bidden u dat in Jezus' naam. Amen. We gaan samen 2 gedeelten uit de Bijbel lezen. We lezen allereerst uit het Oude Testament, uit het boek Job, hoofdstuk 19. En we zingen daarna het Psalm 42, de versen 3 en 4. 42, 3 en 4. Job antwoordde echter en zei: hoe lang blijven jullie mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? Jullie hebben mij nu al 10 keer schande aangedaan. En jullie schamen je niet om mij zo hard te behandelen. Maar ook, als ik werkelijk gedwaald heb, zal mijn dwaling dan toch bij mij overnachten? Als jullie werkelijk boven mij verheffen en mijn schande als bewijs tegen mij aanvoeren, weet dan dat God mij neergedrukt heeft en mij met zijn vangnet omsingeld heeft. Zie, ik roep geweld, maar ik krijg geen antwoord. Ik roep om hulp, maar er is geen recht. Hij heeft mijn weg versperd, zodat ik er niet door kan gaan. En mijn paden heeft hij duisternis geplant. Van mijn eer heeft hij mij beroofd. En de kroon van mijn hoofd heeft hij weggenomen. Hij heeft mij aan alle kanten afgebroken, zodat ik ten onder ga. En heeft mijn hoop losgetrokken als een boom. Hij heeft zijn toorn tegen mij laten ontbranden. En mij tegenover hem beschouwd als een van zijn vijanden. Zijn troepen zijn tezamengekomen. Zij hebben een weg naar mij gebaand en zich gelegerd rondom mijn tent. Mijn broeders heeft hij ver van mij weggedaan. En wie kennen zijn geheel van mij vervreemd. Mijn naaste verwanten blijven weg en mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn slavinnen beschouwen mij als een vreemde. Een buitenstaander ben ik in hun ogen. Ik riep mijn dienaar, maar hij antwoordt niet. Ik moet hem smeken met mijn mond. Mijn adem is vreemd voor mijn vrouw en ik stink voor de kinderen van mijn buik. Zelfs de jonge kinderen verachten mij. Als ik opsta, spreken ze mij tegen. Alle mensen met wie ik vertrouwelijk overlegde, hebben een afschuw voor mij. En hen die ik lief had, hebben zich tegen mij gekeerd. Mijn beenderen kleven aan mijn huid en aan mijn vlees. En slechts mijn tandvlees bleef mij over. Ontferm je, over mij. Ontferm je over mij, jullie mijn vrienden. Want de hand van God heeft mij getroffen. Waarom vervolgen jullie mij zoals God? En worden jullie niet verzadigd van mijn vlees? Och werden mijn woorden maar opgeschreven. Och werden ze maar opgetekend in een boekrol. Werden ze maar met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots uitgehakt. Ik weet echter, mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij naar mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen, mijn ogen zullen hem zien, niet de vreemde. Mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste. Voorzeker, jullie zouden moeten zeggen, waarom vervolgen we hem eigenlijk? Want de wortel van de zaak wordt in mij gevonden. Wees zelf maar bevreesd voor het zwaard. Want woede is één van de misdaden die het zwaard verdienen. Opdat jullie weten dat er een oordeel is. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Tweede lezing is uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En we lezen het hoofdstuk 27, versen 33 tot en met 46. En beantwoorden dat samen door te zingen uit Psalm 22, versen 1 en 2. En gekomen bij de plaats Golgotha, bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent, gaven ze hem wijn verdrinkt met gal te drinken. En toen hij die geproefd had, wilde hij die niet drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. En ze gingen zitten om hem daar te bewaken. En ze brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem: dit is Jezus, de koning van de Joden. Toen werden met hem twee misdadigers gekruisigd, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers lasterden hem en schudden hun hoofd en zeiden: u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Als u de zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën. En ze zeiden: anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen als hij hem welgezind is. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. Hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. En vanaf het 6e uur kwam er duisternis over de hele aarde tot het 9e uur toe. Ongeveer op het 9e uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Tot zover de lezing uit Gods woord. Zalig bent u als u het hoort en bewaart. Amen. willen vanmorgen samen nadenken over wat we gelezen hebben in Job 19. Met name de versen 25 tot en met 27. Ik weet echter, mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij naar mijn huid dit doorklaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ikzelf zal hem aanschouwen. En mijn ogen zullen hem zien, niet de vreemde. Mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, laat ik vanmorgen maar met de deur in huis vallen. In het boek Job gaat het om vroomheid. Ik weet het, een heleboel andere dingen komen aan de orde en die zullen vanmorgen ook in de preek genoemd worden, maar de rode draad, de lijn die dwars door dat boek heen loopt, vanaf hoofdstuk 1 tot en met het laatste hoofdstuk, is vroomheid. En dan vroomheid, laten we elkaar maar eerlijk in de ogen kijken, vroomheid in die Bijbelse zin van het woord. In de Bijbel is vroomheid leven met en leven voor God. Dat is vroomheid. Wandelen met de Heere. Zoals Noach wandelde met God. Je hart en je leven openstellen voor wie hij is. Hem in je leven kennen en erkennen. Dat is vroomheid. Ik geef door dus ook een andere soort vroomheid. Vroomheid die het zoekt in tradities, in gewoonten, in regelmatige kerkgang, in je gaven geven, in, noemt u maar op. Dat is niet de kern. Het hoort er wel bij. Maar het is niet de kern. De kern, het hart van vroomheid, is leven met God. Gaat het altijd? Leven met God? Gaat het bijvoorbeeld ook als er lijden in je leven binnenkomt? Als je lichaam aangetast wordt door een ziekte? Als je ernstige verliezen moet leven? Is er dan ook vroomheid? Is er dan ook een hart en een leven dat zich openstelt voor de Heere? Of slijt het dan uit? Worden we dan opstandig? Schrijven we dan God af? Zoals de vrouw van Job doet als ze tegen Job zegt: zeg God vaarwel en sterf. Vroomheid. Ook als verlies je leven binnenkomt. Ook als je midden in de narigheid zit. Ook als je financieel het hoofd niet meer boven water kunt houden. Ook als je kinderen zich van je afkeren. Dan toch nog vroomheid. Een ongedeeld leven voor God en met God. Ik denk dat u het allemaal begrijpt, dan kunnen er best een heleboel vraagtekens in je leven komen. Waarom? Waarom komt dat mee? Waarom moet ik dat allemaal ondergaan? En dan kan het ook nog zo zijn dat je wel je handen vouwt, maar het gevoel hebt dat je gebed tegen een plafond stuit. Dat het er niet door wil. Dat je God niet meer kunt ontmoeten in je gebed. Hij lijkt al zo ver weg. Alsof hij niet meer naar je luistert. Alsof hij je niet meer kent. Alsof hij zich van jou heeft afgekeerd. En daarmee is de situatie van Job getekend. In hoofdstuk 1 en 2 van dit Bijbelboek lezen we wat Job overkomt. Oh ja, hij heeft voor de Heere geleefd. Zeker. Leest u het maar na als u weer thuis komt. Hij heeft zijn hart en zijn leven, zijn gezin en zijn werk aan God opgedragen. En God had hem rijk gezegend. In zijn werk, in zijn bedrijf, in zijn gezin, met zijn vrouw. Job leefde gelukkig. Daar komt daar verandering in. De ene na de andere golf van rampspot spoelt over hem heen. En de ene na de andere Jobstijding, we hebben het woord erin overgehouden. De een na de andere Jobstijding komt bij Job binnen. Zijn gezin, zijn bezit, alles is weg. En zijn vrouw dan? De vrouw moet ook niks meer van hem hebben. Zeker niet als Job dan ook nog heel erg ziek wordt. Zeg maar vaarwel Job tegen die God die je zo ijverig gediend hebt. Want hij heeft ook dag tegen jou gezegd. Zegen God. En sterf. Ja, dat kan gebeuren. Dat kan zomaar in je leven binnenkomen. Zomaar, onverwacht, ineens. En dat kan, laten we eerlijk zijn vanmorgen, dat kan een hoop vraagtekens oproepen. Dan lijkt het wel alsof God je niet meer kent. Dan lijkt het wel alsof God zich tegen je gekeerd heeft. Diezelfde God die je met liefde, met hart en ziel gediend hebt. Job is alles kwijt. Zijn gezin, zijn vee, zijn slaven en slavinnen, zijn gezondheid en ook zijn vrouw laat hem in de steek. En daar zit hij dan. En hij krabt met potscherven om de pijn een beetje draaglijk te maken. Job. En dan komen de vrienden bij jou. En eerst gaan ze heel rustig bij hem zitten in alle stilte. Dan langzamerhand brengen ze het gesprek met Job op gang. Oh ja, natuurlijk, Job. Vreselijk wat jou is overkomen. We hebben diep en intens medelijden met je. Met wat er in jouw leven aan de hand is. Maar, Job. Maar, kunnen we samen eens praten over het waarom? Waarom is dit jou overkomen? Waarom moet jij dit alles ondergaan? Waarom al die ellende, al die narigheid in je leven? En ze hebben ook het antwoord. Ze hebben het antwoord. Ze kijken Job aan en ze zeggen, je weet het toch wel, Job. Je weet toch waarom dit hier is overkomen. We zullen het in alle duidelijkheid, in alle eerlijkheid tegen je zeggen. De oorzaak van al dat lijden, al die narigheid, al die ellende in jouw leven, ligt in jezelf. Ja, je doet wel alsof je vroom bent. En je doet wel alsof je de Heere gevreesd hebt. Maar Job, er zit ook een andere kant aan jouw leven. Een verborgen kant. Een kant die wij niet gezien hebben. Maar een kant die God wel gezien heeft. Job, het kan niet anders. Of jij moet verschrikkelijk gezondigd hebben. Jij moet de Heere vreselijk vertoornd hebben. Anders was je dit niet overkomen. Andere verklaring voor de ellende in jouw leven is het niet. Zonde. Ernstige, diepe zonde in jouw leven. En dat lijden dat er in jouw leven is gekomen, met alles wat daar op en aan en vast zit, is de straf van God op je zonde. Job, zo zit het. En nou maar voor de draad ermee, Job. Vertel nou maar eerlijk wat er in jouw leven aan de hand is. Hoort u het? Hoort je het? Ze hebben een verklaring voor het lijden van Job. En die verklaring voor zijn lijden, voor alle ellende die over hem gekomen is, is zijn eigen schuld. God straft je vanwege je zonde. Het lijden, Job, is er niet zomaar. God straft jou omdat je hem ernstig tekort hebt gedaan. Je hebt het jezelf op de hals gehaald. Had je maar niet. Was je maar niet. Jouw zonde is de oorzaak van je lijden. Nou, dan weet u het, toch? Wat doet Job? Buigt Job deemoedig zijn hoofd? Zegt Job in alle boeken dat de deemoed, jullie hebben gelijk? Nee, dat doet Job niet. Integendeel. Zijn antwoord is dubbel en dwars. Nee. Nee, vrienden. Zo zit het niet. En zo mogen jullie het ook niet uitleggen. Zo mag je het ook niet verklaren. Zo. Goed luisteren. Zo is mijn God niet. Hoort u dat? Wilt u dat alsjeblieft vasthouden? Meenemen in uw leven. Zo is mijn God niet. Jullie mogen het ook niet op die manier uitleggen. Je mag het ook niet op die manier doorzichtig maken. Je mag het ook niet op die manier verklaren. Nu niet en nooit niet. Ik aanvaard jullie uitleg, jullie verklaring, op geen enkele manier. Weet u waarom niet? Zegt Job. Weet u waarom ik het niet geloof? Weet u waarom ik het niet aanvaard? Omdat ik mijn God ken. Dat is mooi, hè? Dat is mooi, toch? Job zegt, zo, ik zeg het nogmaals, dat u het niet zult vergeten. Zo is mijn God niet. Met heel mijn leven heb ik God gezocht. Met heel mijn hart heb ik God gediend. Met al mijn krachten ben ik hem gevolgd. En zoals ik hem ken, zo is hij niet zoals jullie hem uittekenen. En weet je waarom? Weet je waarom God zo niet is? Weet u het? Omdat God een rechtvaardig God is. Omdat God rechtvaardig behandelt die hem dienen en liefhebben. Daarom niet. Zo is mijn God niet. En daarmee zit tegelijkertijd de crux, de moeite, het probleem voor jou. Want als mijn God zo niet is, als mijn God waarlijk een God is die recht doet, waarom overkomt mij dat? En waarom kan ik hem juist in deze situatie van mijn leven, nu al die ellende over mij heen gegolfd is, waarom kan ik hem nu niet vinden? Waarom is er radiostilte tussen God en mij? Heer, ik begrijp u niet. Ik begrijp u helemaal niet. Bent u eigenlijk wel mijn God? Mijn God is zo geheel anders dan wat ik nu ervaar. Herkent u dat? Mag ik dat eens vragen? Herkent u dat ook? In uw leven? In jouw leven? Dat je het gevoel hebt, hij is er niet. De God die ik lief heb. De God die ik dien. De God van nabij. Hij is er niet. Ik zie hem niet. Ik hoor hem niet. Ik herken hem niet. God, bent u dan toch mijn vijand geworden? Bent u er dan toch op uit om mij kapot te maken? Bent u werkelijk zo? Een God die verwoest? Een God die je neerdrukt? Een God die je diep in de ellende onderdompelt? Vrienden, deze God lijkt zo heel anders dat ik hem gekend en gediend heb, zo verwoestend, zo ondermijnend in mijn leven. Het lijkt wel alsof hij tegen mij is. Is dat mijn God? Misschien hebt u het intussen gemerkt. En dat is het verrassende en het verrijkende in dit hoofdstuk. Misschien heb je het intussen gemerkt. Alles wat Job doet, behalve dat hij God loslaat. Ziet u het? Hoort u het? Hij laat God niet los. Job houdt vast aan God. Nee, dat zeg ik verkeerd. Job houdt vast aan zijn God. En weet u, dat is nou wat de Bijbel vroomheid noemt. Dat is, je met hart en ziel vastklemmen aan je God. In mooie dagen en in slechte dagen. In voorspoed en in tegenspoed. in gezondheid en in ziekte. Je vastklemmen aan God. Zijn vrouw zei, dat moet je niet doen, Job. Daar kom je geen steek verder mee. Zeg God maar vaarwel. Zeg maar tegen God dat je niks meer met hem te maken hebt. En sterf dan maar. Hij Job niet. Dat kan hij niet. Dat wil hij niet. Hij houdt zich vast aan God. Oh ja, met zijn vraag. Met zijn twijfels. Mijn God, waarom bent u zo? Mijn God, waarom doet u zo? Bent u vergeten uw beloften waar te maken? Het is ook duidelijk, Job komt daar niet uit. Dat is niet erg. Dat is niet erg. Dat mag. Er mag een situatie in je leven zijn dat je heel eerlijk zegt, God, ik begrijp het niet meer. Ik kom er niet uit. Ik snap het niet. Maar ik hou me wel aan u vast. En dan zijn we waar we vanmorgen wezen willen. Dan zijn we bij de belijdenis van Job. Ik weet, mijn losser leeft. Eigenlijk staat daar, mijn losser is de levende. De levende. Daar zit actie in. Daar zit beweging in. Er zitten daden in. Mijn losser is de levende. Begrijp mijn lijden niet. En ik kom er niet uit. Maar één ding kan ik wel. Eén ding wil ik ook. Ik doe een beroep op God. Ik weet het. Mijn losser is de levende. Mijn losser. Misschien kent u het woord uit het Oude Testament. Losser. In het Hebreeuws koel. Losser. Als er iemand onrecht aangedaan was, dan was er in de kring van de familie een losser. Iemand die dat onrecht moest herstellen. Ik denk aan dat prachtige boek Rut, waarin een neef van Boas als losser op moet treden en die taak overgeeft aan Boas. Boas herstelt de situatie voor Naomi. Dat is een losser. Iemand die het recht herstelt. En die, zegt Job, die heb ik nodig. Iemand die het recht in mijn leven herstelt. En die is er. Mijn losser is mijn God, de levende God. Hij komt voor mijn recht. Weet u, ik vind dat zo geweldig. Zo'n heerlijke belijdenis. Mijn losser is de levende. Bij alles wat er gebeurt. Bij alles wat mij overkomen is. Bij al de vragen waar ik niet uitkom. Bij al de pijn die ik moet verdragen. Juich ik. Om deze God. Omdat hij mijn losser is. De levende. Omdat hij voor mijn recht zal opkomen. Omdat hij midden in de ellende waarin ik verkeer, mij recht zal doen. Dat weet ik niet. Dat hoop ik niet. Misschien zou best mogelijk zijn. Nee, ik weet. Ik weet, mijn koeel, mijn losser, is de levende. Ik ben alles kwijt. Mijn bezit, mijn kinderen, mijn huis, mijn vrouw, mijn gezondheid. Hij is er. En hij blijft er. Als mijn losser. Hoe het zal gaan, zeg ik, of weet ik niet. Misschien aan deze zijde van het graf. Misschien door het graf heen. Maar ik zal hem aanschouwen. Ik zal hem zien. Mijn losser. Mijn God. Ik zal hem ontmoeten. De God die mijn recht zal verschaffen. Zo is hij. Zo ken ik hem vanuit het verleden. En zo hoop ik op hem. In mijn toekomst. Zo is jou bezig. Op de puinhopen van zijn leven. En dan kun je toch blij zijn. Als je dit leest. En hoort. En met je meeneemt. En dan kom ik uit. In mijn tweede Bijbelgedeelte. Daar kom ik uit op Golgotha. Waar de Heer Jezus bespot wordt. Waarom alles wordt afgenomen. Waar er een kruis wordt gehangen. En waar een duisternis, een diepe duisternis, op Golgotha neerdaalt. En dan hoor ik mijn heiland roepen. Mijn God. Mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Ziet u? Mijn losser. Mijn verlosser hangt aan het kruis. En hij hangt er mijnentwege, mij ten zege. Van de vloek maakt hij mij vrij. En zijn sterven zaligt mij. Weet u, dat is vroomheid. En mag ik u vragen, mag ik jou vragen. Ken jij die vroomheid? Leef jij vanuit deze belijdenis? Belijd je. Mijn losser is de levende. Halleluja. Amen. We mogen samen de Heere danken en bidden. U hebt al gehoord dat wij vanmorgen voorbeden willen doen voor de aardbevingen op Lombok en de gevolgen daarvan. Vanmorgen kwam door dat er opnieuw een aardbeving is geweest op Lombok. Nu op een ander gedeelte, wat afgedeelte gedeelte van het eiland. Het was nog niet bekend of daar erg veel schade is aangericht en ook mensen bij zijn omgekomen. We willen samen danken voor Ramona van Dorland-Valkenburg, die thuis kwam uit het ziekenhuis de Gelderse Vallei, nadat ze daar de afgelopen week met wondontsteking was opgenomen. Die complicatie deed zich voor na een bevalling die operatief moest gebeuren. Ik wil natuurlijk samen bidden voor broeder Simons en de familie in verband met het overlijden van zijn vrouw, hun moeder, groot- en overgrootmoeder, die de leeftijd van 91 jaar mocht bereiken en die in het geloof in Christus is ontslapen. We willen ook voorbeden doen voor zuster Tineke van de groep Grevers, die weer is opgenomen voor behandeling in het ziekenhuis. En we willen bidden voor het kerkkamp dat deze week wordt gehouden. Voor de jongeren willen we bidden en voor de leiding zullen we samen bidden. U, machtige God, levende God, u bent onze losser, onze verlosser en Jezus Christus uw Zoon. Diep in het Oude Testament mocht Job daar al van getuigen. Ik weet het, mijn losser is de levende. En het is ons zeer nabij gekomen in uw Zoon Jezus Christus. Wij danken u daarvoor. Wij bidden u, laat ons dat ook steeds weer opnieuw brengen tot een leven met u en een leven voor u, in verbondenheid met u. We hebben namen genoemd van gemeenteleden. De naam van Ramona van Dorland-Valkenburg, die weer thuis kwam uit het ziekenhuis na een goede behandeling. Dank u wel daarvoor. We noemen de naam van broeder Simons en zijn familie. Nu zijn vrouw is overleden en de graven is gedragen. Waarna we weten en geloven dat ook haar losser, haar God, en is in dat geloof gestorven. We willen samen bidden voor Tineke van de groep Grevers, die opnieuw is opgenomen in het ziekenhuis voor behandeling. En we bidden u dat die behandeling mag slagen en dat ze gezondheid terug mag ontvangen. Heere God, we bidden samen voor het kerkkamp dat de komende week wordt gehouden. We bidden voor de jongeren die eraan deelnemen en voor de leiding die er leiding aan geeft. Geef dat ze een fijne week met elkaar hebben, onder uw zegen. En Heere God, wij worden steeds opnieuw opgeschrikt. Nu weer door aardbevingen op Lombok in het afgelopen tijd en vannacht weer. Zoveel mensen die daarbij zijn omgekomen. Zoveel verdriet, zoveel rouw, zoveel verwoesting. Wij bidden u, wilt u zich over dat eiland ontfermen. En tegelijkertijd willen we ook bidden voor al die andere gebieden in de wereld waar rampen gebeuren, zoals in Genua, zoals in het zuiden van Azië, in India, waar ook zoveel mensen door veel te veel water zijn omgekomen. Heer, ontferm u over uw wereld. En wilt u erbij zijn in uw genade. Om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven in de dienst van de Heer onze God. En wij zingen daarna uit Psalm 126, het tweede en het derde vers. Vanuit deze boodschap mogen we het leven weer ingaan. Met ons meedragen de zegen van de Heer onze God, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft u vrede. Amen.